zit je, Hansje. Welkom bij Familieopstellingen in de Praktijk, luisteraars. Hansje zit bij mij en jij mag zelf straks zeggen of je wel of niet een achternaam wil gebruiken. Ik heb jou natuurlijk ook wat vragen gesteld en ik kreeg daar een heel mooi antwoord op. Jij weet ze wel te stellen. En nou ja, dat klopt, daar sta ik ook wel een beetje onbekend. Maar ik denk dat het heel interessant gaat zijn om met jou nu dit gesprek te voeren.
Nou, ik vind het echt superleuk dat ik hier mag zijn. Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, nee, superleuk. Ja. Hey, mijn eerste vraag, en ik besef heel goed dat dit meteen de binnenkomer is. Wie ben jij? Wie is je vader en wie is je moeder?
Ja, nou ja, dat is bij mij natuurlijk inderdaad niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Ik heb mijn fotoalbum meegenomen.
Ach.
Als je die openslaat,
ja,
dan zie je dus ook dat mijn geboortealbum begint met een hele andere naam.
Ik zie het, ja. Er staat Natasja.
Klopt. En jij kent mij als Hans Kok.
Ja.
En ja, maar ik ben geboren als Natasja. En daardoor heb ik dus eigenlijk een biologische moeder en een biologische vader. En ik ben opgegroeid bij twee ouders die ik dus papa en mama noem.
Ja. En ik kijk je aan en jullie kunnen haar niet zien en zie twee heel mooie blauwe ogen. Die ik dus papa en mama noem. En dan valt er een stilte.
Klopt.
Want dat zijn ze niet. Zo, hoe bedoel je dit precies?
Nou ja, ik denk dat er altijd een tweestrijd zit in iemand die geadopteerd is. Over aan wie je loyaal bent.
Ja.
En ik ben aan twee systemen loyaal.
Ja.
Ik bedoel, we zitten in een systemische podcast, dus
precies.
Dat kunnen we op
jij
deze
mag,
manier
ja,
zeggen.
Jij mag jargon gebruiken, het is voor professionals.
Dus je zit in twee systemen en ja, eigenlijk voor je gevoel zit je in het ene systeem waarin je bent opgegroeid, omdat dat natuurlijk is wat je kent.
Ja.
Maar je mist ook heel erg het oorsprongverhaal.
Ja. Dat kan ik me voorstellen, want als je zegt waar je bent opgegroeid, is dat dan het stuk wat we ook wel gedrag noemen? Overgenomen gedrag, wat je aangeleerd gedrag?
Nee, ik denk dat het verder gaat. Want ja, het is natuurlijk toch, je overleving hing ervan af. Dus je gaat hechtingen aan,
ja,
met het nieuwe systeem. En daarin,
ja,
ga je gewoon groot worden,
ja,
net zoals ieder ander kind.
Ja. En je zegt, ik ben geadopteerd. Heb je ook een idee hoe oud je was toen je dat hoorde?
Nee, ik weet dat al heel lang. Mijn, ja, ouders hebben dat nooit verborgen gehouden.
Nee.
Dus zal het gesprek rond mijn vierde of mijn vijfde plaats hebben gevonden?
Ja.
Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval dat het niet een geheim was in ons,
ja,
gezin.
Hoe is dat voor je?
Dat het geen geheim was. Ik denk dat dat heel fijn is.
Ja.
Omdat je hebt eigenlijk al genoeg geheimen die je met je meedraagt.
Ja, hoe zie je dat? Vertel eens.
Nou, je mag eigenlijk niet jezelf zijn.
Van wie niet?
Nou, dat is een gevoel dat je met je, ja, meedraagt. Ja. Het is niet dat er iemand heeft gezegd van, nou, nu moet je je aanpassen, nu moet je zijn wie je hier moet zijn. Maar ik,
ja,
heb wel altijd ervaren dat je toch heel erg aangenomen bent voor een bepaalde functie. En dat is niet omdat mijn ouders nou zeiden, je moet die functie vervullen. Maar het is wel een beetje wat je met je meeneemt.
Ja.
Ja.
Ja, is dat die loyaliteit waar je het net over had?
Ja, denk het wel.
Van jullie zorgen dat ik in leven blijf?
Ja, dus je krijgt daar wat voor terug?
Ja, ja. Oh, dat is wel een, het lijkt mij een heel intens gevoel.
Ja, dat is het zeker.
Ja, en hoe is het door familieopstellingen dat je ontdekt dat je dus dat soort loyaliteit hebt? Of heb je daar zelf altijd al vraagtekens bij gesteld?
Nee, ik denk dat ik altijd al vraagtekens heb gesteld. Al,
ja,
vanaf heel jong af aan. Ik, het gaat zover dat ik denk ik op mijn 12e ging ik de opvoedboeken van mijn moeder lezen. Om te snappen wat ze nou aan het doen was.
Ja, ja.
En dat heb ik niet gesnapt. Ik snapte niet waarom de opvoeding die wij kregen. Want ik kwam ook niet overheen met wat ik las in de boeken.
Ja, ja.
Dus ik ben toen naar mijn vader gegaan. Toen zei ik, pap, is er ook een boek voor kinderen om te begrijpen hoe ze met hun ouders om moeten gaan? En daar had hij geen antwoord op.
Nee?
Nee.
Hoe reageerde hij?
Hij liep op dat moment bij een psycholoog. En die heeft hij het gevraagd.
Ja.
Of er zo'n boek bestaat.
Ja.
En toen zei die psycholoog, wat een goed idee. En ik wil je dochter wel een keer ontmoeten. En dat zei mijn vader tegen mij. Toen dacht ik, oh, dat is grappig.
Ja.
En daar hoorde ik niks meer van. Want ze had het zelf opgelost of zo.
Oh, dat is ik zie een teleurstelling nu in je gezicht.
Tuurlijk.
Ja. En toen kwam, hoe heet ze, Francine Kome of Ome, die Hoe overleef je de brugklas boek en zo geschreven heeft. Ken je die boekenreeks?
Nee, ik ben echt een stukje ouder dan dat.
Ja, nou goed, ja, dat begrijp ik. Maar ik kan me voorstellen dat er zo'n reeks komt, of dat er een titel komt, Hoe overleef ik een adoptiegezin?
Bijvoorbeeld?
Ja, gezien vanuit het kind. Oh jee. Nou, ik denk dat er een taak voor jou is weggelegd om dat dan toch maar te gaan schrijven. Je schrijft toch?
Ik schrijf een hoop, ja.
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 Waar komt dat vandaan?
Ik denk dat... Het is een... Ik weet het niet. Een soort van een noodzaak die in je zit. Sommige mensen hoor je daarover met dans bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Die niet, dan moet je bewegen. Ik moet schrijven.
Ja.
Dat is een onderdeel van mij. En ik weet wel dat ik heel lang niet geschreven heb.
Oh ja?
Ja.
Hoe oud was je toen? Dit is geen inleidend gesprek hoor.
Nee. ik denk dat ik gestopt ben na mijn 17e met schrijven.
Ja. En heb je het weer opgepakt?
Ik heb het zeker weer opgepakt.
Oh, dat is mooi. Ik zie dat je daar ook heel blij van kijkt, ja. Ik heb een vraag voor je.
Ja.
Wat kun je vertellen over je ervaringen met het begeleiden van opstellingen?
Ja, nou, ik kan daar best wel veel over vertellen.
Ja. Je hebt de tijd.
Ik vind het ongelooflijk mooi om opstellingen te begeleiden. Omdat je mensen eigenlijk... Ja, je mag even meereizen en meekijken via dat wat er gezien mag worden. En die impact die dat heeft en de manier waarop mensen dan daarmee geconfronteerd worden op een liefdevolle manier. Dat gaat eigenlijk voorbij aan alle praatmanieren om zeg maar dingen te verwoorden of zo.
Ja.
Het is echt een beetje meer ervaring dan dat het praatgericht is.
Dus met ervaring bedoel je gevoelservaring?
Ja, nou ja.
Een opstelling.
Een opstelling is een... je hebt mensen die in een psychologisch gesprek gaan. Dan is het hoofd. En een opstelling is niet hoofd.
Ja, ik snap het.
Dat is een beetje zo'n tussenweg. Het is ook geen echt gevoel, het is meer hart.
Ja, dus
het
is... mooi. Ik hoorde jou zeggen dat je mag meereizen. Ik bedoel je als begeleider?
Als begeleider, ja.
Mag je meereizen op het verhaal of het inzicht van je cliënt? Is dat wat je bedoelt?
Ja, ja. Je mag zeg maar... Ik voel me er altijd heel nederig onder dat je even mee mag kijken met iemand.
Ja.
Dus het is niet dat het vanzelfsprekend is dat iemand zomaar vertrouwen in je heeft. Maar dat je dus met iemand even op dat moment... in synchroniciteit gaat, want zo voel ik dat.
Ja.
Vind ik heel mooi.
Ja, dat zo heb ik het eigenlijk nog nooit gezien. Dat een heel eervol moment eigenlijk is.
Ja, ja voor mij wel.
Nou, dat vind ik mooi. Jeetje, die ga ik er ook ingooien volgende keer. Dat mag. Hey, en welk thema gaan wij vandaag bespreken?
Het is een beetje, denk ik, overlopend.
Ja.
We zouden beginnen in adoptie.
Ja.
En daarvanuit heb ik een aantal dingen ontwikkeld waar ik zelf heel veel mee werk, zoals dissociatie.
Ja.
Dat
is nogal een term, dissociatie.
Ja, dat is het zeker.
Ja.
Ja, en eigenlijk simpel uitgelegd, zoals ik het eigenlijk bij mensen zeg, is we zijn niet altijd verbonden in het nu.
Ja.
En zeker als we denken aan dingen die gebeurd zijn, dan kijken we daar wel eens van een afstand naar. En die afstand die je daarin creëert, die nodig is om het te creëren, om het goed te kunnen zien, noem ik eigenlijk een vorm van dissociatie.
Dus als je noodgedwongen afstand tot een gebeurtenis Of het in het verleden of in het heden?
Ik denk dat het niet uitmaakt.
Ja, ja.
Want in het heden zie je het verleden ook gedissocieerd.
Ja,
zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja, ik snap je. En daar gaan we het dus nu een beetje over hebben. Meer richting die dissociatie. Denk jij dat dat een gevolg is van dat je geadopteerd bent?
Ik denk dat het een gevolg is van een trauma. En in dit geval zou je kunnen zeggen dat mijn adoptie natuurlijk een absoluut trauma is.
Ja.
Niet dat we op dit moment, dat het in de DSM staat, hè, dat adoptie een trauma is. Zo mag het ook niet genoemd worden.
Nee, je zegt mag niet. Van wie mag dat niet?
Nou, het is niet erkend. Dus de psychologen, psychiaters, in die wereld wordt er zelfs nog heel lacherig over gedaan. En heel makkelijk. Ja, nou, je bent geadopteerd, maar daarna kreeg je ouders. Dus ja, dus... Dan zal het wel weer goed gekomen zijn. Zo wordt het een beetje gezien. Voorbijgaand aan het feit dat je dus 9 maanden bij iemand hebt gezeten. Die jou heeft gedragen.
Ja.
En dat er dan gewoon een keiharde breuk plaatsvindt. Ja. En dat je ergens anders doorgaat.
Ja, en dat is door Frans Roepert, professor Dr. Frans Roepert, wel heel goed beschreven. Vind je dat?
Ik vind zeker dat hij dingen heel goed beschrijft als het gaat om identiteit, hoe dat opgebouwd wordt en hoe dat al ontstaat in eigenlijk de baarmoeder.
Ja.
En hoe je dus samen reist als kind, dat je eigenlijk de identiteit eigenlijk samenvloeit met de moeder waar je doorgedragen wordt. En dat dat eigenlijk nog een lange tijd aanhoudt, ook nadat je geboren bent.
Ja.
Ja, en dat wordt natuurlijk gestopt. Dus je wordt op dat moment eigenlijk verwacht een identiteit te hebben op het moment dat je eigenlijk geboren wordt.
Ja.
En zo werkt dat niet.
Wat bedoel je, zo werkt dat niet, dat je die hebt?
Nee, die heb je helemaal niet.
Je hebt geen identiteit.
Nee, dus je gaat eigenlijk een overlevingsidentiteit aannemen.
Ja.
En dat wordt ook wel een masker genoemd.
Ja, dus in dat opzicht... Vind je het dan wel prettig dat de erkenning dat dat een trauma is? Gescheiden worden van je biologische moeder na de geboorte. Dat dat een trauma is? Of vind je die erkenning nog niet groot genoeg?
Ik denk dat de erkenning voor beide kanten, of eigenlijk alle drie de kanten, hè, want er zijn 3 kanten die hier meespelen.
Mm-hmm.
Je hebt de biologische moeder die echt met een trauma achterblijft. Je hebt het kindje dat met een trauma achterblijft. Maar je hebt ook de adoptiefouders die met een trauma achterblijven. Omdat je krijgt te maken met iets. Een kindje wat je eigenlijk niet kent.
Ja, nee, je kent het niet. En denk je ook dat geconfronteerd worden met dat kindje meteen ook de confrontatie is dat je niet zelf dit kind gebaard hebt of verwekt hebt. En ook niet kan. Zou dat kunnen?
Ik denk dat het voor sommigen zo is. Ik denk dat er heel veel redenen zijn waarmee je geconfronteerd wordt. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met wat jouw intrinsieke motivatie was om te gaan voor adoptie.
Ja.
Bij de een is het gemis van een eigen biologisch kind. Voor de ander is het een nobel streven om een plaats te bieden aan een kind.
Ja.
Dus er zijn gewoon heel veel motivaties.
Ja. Zou jij ooit overgaan tot adoptie? Tot het adopteren van een kind?
Dat is een vraag die ik me heel vaak heb gesteld. Ja? Ja, want dat is wel iets wat natuurlijk ook in jouw hoofd zit. Of in ieder geval mijn hoofd zit. Van, zou ik dat kunnen of zou ik dat doen? Ik denk wel dat ik me heel bewust zou zijn van het feit dat ik niet de biologische moeder zou zijn. Dus ik denk dat ik in dat opzicht wel meer in de problematiek zou... Ja, dat ik daar veel meer zou van begrijpen.
Ja.
Maar er is een reden waarom ik heel egoïstisch heb gekozen voor 3 eigen kinderen.
Ja, vind je dat egoïstisch?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat ik eigenlijk nog helemaal niet vrij was van alle trauma's die op mij lagen.
Ja.
En ik het heel, heel erg zag als, dan ga ik eindelijk door.
Ja, maar dat kan toch ook eigenlijk wel heel mooi zijn?
Het is heel mooi, maar het is ook egoïstisch.
Is het zwaar voor je kinderen?
Ik denk dat het voor mijn kinderen op een bepaalde manier zwaar is om mij als moeder te hebben, ja.
Jee. Gaan ze dit horen?
Ja, dit gaan ze gewoon horen.
Goed zo. Ja. Nou, mag ik de volgende vraag aan je stellen?
Ja hoor, ga je gang.
Hoe is adoptie in jouw werk als opsteller verweven?
Ik denk dat ik strenger ben op vertrouwen.
Strenger voor wie?
Voor mezelf.
Ja.
Dat ik daar nederiger in ben misschien dan iemand anders die minder te maken heeft met een hechtingsstoornis.
Ja.
Omdat je weet hoe het is om iemand te moeten vertrouwen. Dat kost zo ontzettend veel.
Ja.
Dat ik daar altijd heel nederig naar ben als mensen dat willen doen.
Dus je bedoelt als iemand in staat is om jou te vertrouwen,
ja,
dan ervaar je dat in nederigheid.
Accepteer
zeker. Je dat in nederigheid. En hoe laat je dat zien dat jij te vertrouwen bent?
Ja, door eigenlijk denk ik mensen heel erg zichzelf te mogen laten zijn.
Ja.
Ik verwacht niks.
Ja, ja, ik verwacht niks. Dat is natuurlijk wel een goede start. Want hoe vertel je dat?
Ja, ik denk het wel. Door eigenlijk de open te staan voor het verhaal wat iemand begint met vertellen.
Ja, zeg je dan ook letterlijk, ik verwacht niks?
Nee, ik denk niet dat ik...
Dat zeg je niet, het klinkt ook niet zo leuk, hè? Nee, hey, Hans, ik verwacht niks, maar we gaan een podcast. Nee, maar ik begrijp wel je boodschap, dus dat straal je uit op de een of andere manier. Je nodigt ze uit.
Ja, zeker. Ja,
ja. Ja, mooi.
Ook gewoon door een eigen grenzen aan te geven. Ja. En niks hoeft in dat opzicht.
Ja, en werk je ook als opsteller?
Ja.
En hoe doe je dat?
Ik werk zowel zeg maar met groepen. Niet zo heel veel, maar wel af en toe. Maar ik werk individueel, werk ik meer met opstellingen.
Oh, ja. En welke techniek kies je daar dan voor?
Ja, techniek die we dus niet voor jou geleerd hebben.
Dat mag. Je hebt toestemming.
Ja, toch?
Natuurlijk.
Ik heb het wel eens gevraagd. Van, oh, vind je het erg dat ik het eigenlijk anders aanpak? En toen heb jij gezegd, nee, dat is jouw manier.
Ja. Je doet de handsje.
Ja,
de dubbele handsje.
Ja, daar ben ik wel goed in.
Vertel eens.
Ik stel op met mensen, zoals ik al zei, mensen zijn vaak gedissocieerd naar hun verleden. En ook naar hun verlangen. En ik vraag eigenlijk uit hoe ver ze gedissocieerd zijn van hun verlangen.
Ja, ja. Dus je neemt het verlangen als uitgangspunt.
Ja.
En dan meet je als het ware de afstand daartoe.
Daar meet ik de afstand toe.
Mooi.
En dan ga ik niet naar de buitenwereld. Dus ik ga niet kijken in het familiesysteem.
Mm-hmm.
Maar ik ga kijken naar de interne fragmentatie. Dus welke delen in iemand eigenlijk naar voren komen. Die dus... eigenlijk als een beschermer dienen.
Ja.
Voor verloren kindsdelen.
Ja.
En ik ga dus vanuit eigenlijk de verloren kindsdelen uiteindelijk, om die te integreren, kom ik dichter bij het verlangen.
Maar hoe ziet dat eruit?
Net zo mooi als het eind van jouw opstelling.
Nou, dat geloof ik, want integratie is waar we naartoe willen, hè?
Ja, ja. Ja, en dit is echt een mega integratie.
Ja.
De opstellingen die ik dus ook doe, die duren dus ook meestal wel 3 uur.
Ja.
Dus ik ben hier niet heel
met
snel
één cliënt.
Met één cliënt.
Ja, ach, dat herken ik ook wel ook.
Ja.
Want je wilt die laag eronder.
Ja.
En je wilt die laag daaronder.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Oh jee, we hebben een beroepsdeformatie, Jansje, denk ik. Ja. Ja, dat is wat ik in de opleiding natuurlijk niet aldoor laat zien. Maar als mensen bij mij thuiskomen, dan... moet ik soms als tosties voor ze bakken als om 11 uur beginnen, ja.
Ja, ja, nee, ik vraag mensen echt een dagdeel in te plannen.
Ja, nou, verstandig. Mooi. En je zei net, ik wil eigenlijk meer naar dat dissociatie toe.
Ja.
Is dat je speerpunt of is dat iets wat je goed herkent?
Nou, ik herken het natuurlijk heel goed.
Ja.
Ik leef dus zeg maar zover als ik terug kan denken, mijn hele leven al in dissociaties. En... het heeft bij mij echt... op mijn 32e kwam ik er pas achter dat ik dat had. En dat is echt heel erg laat.
En hoe kwam je daarachter?
Nou, ik ging eigenlijk met mensen praten over hoe ik dingen waarnam. En toen zeiden mensen, wat raar. Neem je het op die manier waar? Nou, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Iedere keer wanneer ik namelijk een situatie terughaal, dan zie ik mezelf in die situatie. Dat blijkt niet normaal te zijn.
Ah, ik snap het. Dus een auto-ongeluk zie je gebeuren, blikschade, rustig maar, blikschade. En zie jij jezelf daar dan...
Zit in die auto, ja.
Oh, joh. En welke auto? De auto die degene aanrijdt of die aangereden wordt?
Alles.
Oké, jij bent in de auto's.
Ja, nou, ik zit niet in de auto's. Ik sta er buiten en ik kijk ernaar.
Ja.
Ja.
Heb je nog meer voorbeelden hoe dit werkt bij jou?
Ik heb zeg maar dat ik naar een voorwerp kan kijken en dat kan groter worden of kleiner worden. Of een gebouw kan opeens een andere uitstraling krijgen.
Ja.
Dat soort dingen, ja.
Ik heb... En dat ervaar jij dat een vorm van dissociatie is?
Ja.
Dat je uit, is dat dan uit de realiteit of uit je lichaam?
Nou, het is een... De ene keer uit mijn lichaam, de andere keer uit de realiteit. Ik ben eigenlijk altijd uit mijn lichaam.
Ja.
En ik ben dan ook nog wel eens buiten de realiteit.
Dus. En dan weet je dat we systemisch een vraag stellen. Wat is er nodig? Maar heb je nu iets nodig, Hans? Of kunnen we doorgaan?
Nee, we kunnen rustig doorgaan.
Ja, gaat goed.
Ja.
Dat is fijn. En dat werken met dissociatie.
Ja.
Is dat een specialiteit te noemen van jou?
Ja, denk het wel.
Ja?
Ja.
Dus... hoe gaat dat dan? Collega-therapeuten die ontdekken een dissociatie bij iemand en die zeggen, oh, je moet naar Hansje.
Ja, ik denk dat het vooral is omdat ik meteen waarneem wanneer het zo is.
Bij een ander?
Bij een ander, ja.
En wat gebeurt er dan met jouzelf?
Eigenlijk niet zoveel. Ik voel dan dat er rust nodig is. En een, ja, eigenlijk een soort van moment om te herijken.
En jij blijft dan... Wel binnen jezelf.
Ik denk niet dat ik ooit binnen mezelf geweest ben.
Nee, en dus jij neemt bij de ander waar. Ontmoet je ze dan in een andere materie? Dat je denkt, hey, dissociatie. Hallo, hier ben ik ook. Is dat het?
Nee. Nee, ik kan binnen die dissociatie. Is voor mij natuurlijk zo normaal als ik weet niet wat.
Ja.
Iemand anders is anders opgevoed en opgegroeid. Ja. Dit is voor mij normaal.
Ja, tuurlijk. Het is ook normaal. Ik bedoel ook niet te zeggen dat het abnormaal is. Integendeel, ik zie jou als een hele stabiele representant en opsteller.
Mm-hmm.
Zo heb ik jou ervaren. En dus is het heel interessant voor mij... En denk ook voor de luisteraars om te ontdekken hoe jij dan bij die ander een dissociatie herkent.
Ja, het is een soort van, je merkt het aan het veld.
Ja.
Die gaan allerlei dingen zeggen als, ik stond nu net hier. Maar ik weet eigenlijk niet meer of ik hier moet staan.
Oh, oké.
Of, ik had net nog wel een gevoel, maar nu is het gevoel weg.
Oh ja.
Dus je kunt het uit de representanten kun je het natuurlijk heel goed zien dat er sprake is van dissociatie.
Ja.
Omdat dus de connectie even verdwijnt. Maar in je klant kun je het heel goed voelen en waarnemen. Je zult merken dat de ogen doffer worden. Dat er vaak ook een gaze gepakt wordt. Dus een staarmoment.
Ja.
Je kunt zien aan net voor de dissociatie gaan mensen vaak hun handen even snel bewegen. Dus het zijn allemaal van die kleine dingetjes die je waar kunt nemen, waardoor je weet dat het is gaande.
En wat is dan een tip voor jou aan collega's? Hoe moet je daarmee omgaan?
Ja, blijf vooral rustig. En nodig uit om terug te komen.
Ja. Hoe nodig jij mensen uit om terug te komen?
Door het eigenlijk heel hard te benoemen.
Ja. En hard? Dus dat klinkt niet echt rustig.
Ja, nee, maar dus door dus duidelijk te zijn. Dus door te zeggen, ik denk dat je op dit moment gedissocieerd bent.
Ja.
Of voel je nog dat je in je lijf zit? Of ben je hier nog aanwezig? Dat.
Ja. En is het nodig dat mensen bij een opstelling niet dissociëren?
Ik denk dat als jij een volledige integratie wil... dat het belangrijk is om zo dicht mogelijk bij jezelf te zijn.
Ja.
Ik zeg niet dat je daarmee volledig uit je dissociatie moet zijn.
Ja.
Want dan zou ik mezelf te weinig credits geven van wat ik de laatste jaren heb gedaan. Maar het is wel heel belangrijk om zo dicht mogelijk bij jezelf te zijn.
Nou, mooi. En in dit stuk trauma, psychotrauma, dissociëren. Hoe werken opstellingen hierin volgens jou zo goed?
Praattherapie helpt niet.
Nou, verklaar je nader, want Hoe zit dat?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je begrijpt waar het vandaan komt. Dus ja, psycho-educatie is wel heel belangrijk.
Ja.
Maar het praten over de trauma's die je hebt meegemaakt, zeker als je in een dissociatie zit, blijven toch een beetje boodschappenlijstjes die je oplepelt.
Ja.
Dus je hebt geen connectie ermee.
Is dat wat je een therapeutisch gesprekssessie zou noemen? Wat je vaak bij psychologen, psychiaters doet? Dat is wat je bedoelt. Dan praat je over wat er gebeurd is.
Ja, en dan ben je een soort van boodschappenlijstje aan het vertellen. Ik kan je zeg maar gewoon rustig even oplepelen wat ik heb meegemaakt in mijn leven.
Ja.
En dan heb je nog het gevoel van, joh, okay, ging ze nou aardappels halen voor het avondeten vanavond?
En is het, dus je zegt dat werkt niet, daar hoor ik je heel stellig in. Wat werkt dan wel?
Nou, wat bij opstellingen dus zo duidelijk wordt, is dat anderen jouw gevoel gaan representeren.
Ja.
Daar waar jij geen contact meer mee hebt.
Ja, met die delen bedoel je?
Met die delen, inderdaad. Ja. Dus je wordt eigenlijk zichtbaar geconfronteerd met dat het boodschappenlijstje inhoud heeft.
Ja, ik snap het.
En,
zeg je mooi. Boodschappenlijstje krijgt inhoud.
Ja, en ik denk dat je daar vanuit dan wel weer kunt bouwen aan een goed gesprek. Want ik heb ook nog steeds gesprekken met psychologen. Want dat lijkt me handig in mijn geval. maar wel met daarnaast dus dingen doen die dus het lijf uitdagen.
Ja.
Of het hart uitdagen.
Ja, het hart uitdagen. En heeft het samenwerking zin?
Ik denk dat samenwerking eigenlijk de key is. Hè?
Ja.
Dat is de sleutel tot alles. Ja. Je doet met alles doe je een stukje.
Ja.
Je kunt niet zeggen van joh. Excuus. Je kunt niet.
Je mag kuchen hier.
Ja.
Ja hoor.
Je kunt niet zeggen van praattherapie is de oplossing. En je kunt niet zeggen opstelling is de oplossing. Want ook daarin heb ik niet de oplossing gevonden.
Ja.
Ik heb voor een heel deel een reis gevonden die mij verder bracht dan dat ik dat deed met praattherapie. Maar zoals nu doe ik een opleiding tot ademcoaching.
Ja.
En dan denk ik, joh, dan zit je echt in je lijf. Dan ga je echt ervaren van wat dat lijf nou wil en doet. Dat is ook weer een stukje. Dus ik denk eigenlijk dat heel veel dingen gewoon samen moeten gaan werken.
Ja, dat denk ik ook. En andere collega's zeggen dat ook, dat juist de samenwerking zo goed is. Ik hoorde je net de term psycho-educatie gebruiken.
Ja.
Ik weet ook nog wel dat je in een van onze supervisiedagen zei, ik begin ermee. Ik leg eerst uit.
Ja.
Waar je bent. Nou ja, maak het verhaal maar af. Vond ik heel indrukwekkend.
Nou, psycho-educatie geeft een stuk weer van de erkenning eigenlijk waar je staat.
Je bent niet gek.
Je bent absoluut niet gek.
Die.
Alles wat je zeg maar hebt meegemaakt en hoe jouw lijf reageert of wie jij bent op dit moment, is een gevolgtrekking van wat er is gebeurd.
Ja.
En daar wordt heel weinig aandacht aan besteed. Er wordt heel snel het stempel slachtoffer of het stempel gek. Of, en ik wil ook nog wel eens het woord melaats noemen. Mensen blijven uit de buurt, ze vinden het eng, ze kunnen er niet mee omgaan.
Ja.
Dus psycho-educatie is echt wel een stapje dieper om bij mensen binnen te komen van joh, je bent niet gek.
Ja, en waar houdt psycho-educatie op? Want alleen praten is het ook niet.
Nee.
Dus jij, eigenlijk is dat de volgende vraag. Wat is de opbouw van jouw traject en hoe pas jij psycho-educatie daarin?
Ik denk eerst dat ik luister waar iemand staat. En dan krijg je een stukje van, joh, je bent niet gek. Dus de erkenning.
Ja. Hoe lang duurt dat luisteren?
Ja, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van of mensen het hebben ervaren in hun leven dat er echt naar hen geluisterd is.
Ach, ja.
Ik bedoel, de een is het gewoon dat er wordt geluisterd en dan kun je vrij snel tot handelen overgaan.
Ja.
En anderen hebben het nog nooit meegemaakt dat er oprecht en met warmte geluisterd wordt naar het verhaal.
En dat bied jij?
Tuurlijk.
Ja, nou, je zegt tuurlijk, maar je zegt ook, niet veel mensen hebben dat meegemaakt.
Nee.
Dus het is heel belangrijk, denk ik, dat het helder wordt dat jij dat doet. jij luistert met warmte.
Zeker.
Is dat een inleidend gesprek?
Ja, maar ik zit denk ik altijd in inleidende gesprekken op die manier.
Je bent altijd op zoek naar de haakjes.
Altijd.
Ja. Ik ga naar de bakker en ik ben op zoek naar de haakjes. Hoe was jouw geboorte, bakker? Of stel je die vraag niet?
Nou ja, ik kan wel een vraag stellen over hoe het op de geboorte was van het brood.
Ja.
Was dat vannacht?
Oh ja. Ja. En hoe gaat het dan verder? Wat is de opbouw van jouw traject? Wat kunnen mensen van jou verwachten?
Ja, de opbouw is dus eigenlijk gewoon dat gesprek van joh, waar sta je? Wat heb je eigenlijk nodig?
Ja.
En dan krijg ik dus dat ik dus een afspraak maak voor een middag.
Ja.
En dan krijgen mensen dus een opstelling en dan gebeurt er van alles en dan zie ik ze eigenlijk nooit meer.
Wat dus een heel goed teken is, mag ik al denken?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik spreek ze dan nog wel, maar dan is het veel meer dan weer in gespreksvorm en hoe ga je nu verder?
Ja.
En veel meer vanuit dat vertrekpunt dan.
Ja.
Ik heb zelden tot nooit eigenlijk een tweede zo'n mega opstelling gedaan.
Nee. En als jij niet met representanten werkt, en ik hoor je ook zeggen, ik doe veel individuele opstellingen. Wat voor een voorwerpen gebruik je, vloerankers of?
Nou, ik zit meestal met mensen online. Dus die zitten gewoon achter hun scherm. Ja. En ik roep dan altijd van joh, als iemand roept, nou ik ben gedissocieerd, 5 stappen. Dan zeg ik joh, zoek 5 voorwerpen. En die leg je gewoon voor je neer.
Ja.
En dus ik heb vaak niet, ik heb kwasten voorbij zien komen. Of dus, een kattenspeeltje. Of, het maakt niet uit.
Zeg je van tevoren, leg wat voorwerpen klaar?
Nee.
Pen en papier?
Nee.
Oké, dus je laat het helemaal los.
Ja.
Alles laat je los.
Ja.
En dan?
En dan?
€85, grapje. Zeg ik altijd in de opleiding, maar ik schijn ook wel een beetje te laag tarief
hanteren. Zo'n middag bij mij is wel iets duurder hoor.
Ja, maar dat is ook een paar uur.
Ja.
Werk je met een hulpvraag of een verlangen?
Ik werk met een verlangen, absoluut.
Ja? Want dat hoorde ik je net ook zeggen, dat je gaat kijken hoeveel afstand er is tussen de cliënt en het verlangen.
Ja.
Komen daar mooie verlangens uit?
Ja, ik denk dat er altijd hele mooie verlangens zijn.
Ja.
Ja, dus, ik bedoel, we zijn altijd in de veel mensen zijn in de overlevingsstand.
Ja.
En dus ja, hoe kom je dan dichter bij jezelf? Is toch eigenlijk wel, denk ik, de hoofdvraag die bij mij voorbij komt.
Ja.
Wie mag ik zijn? Wie is mijn identiteit?
Dan komen we toch weer terug naar je adoptieverleden, hè?
Absoluut.
Ja, wie ben ik dan?
Ja, wie ben ik? Ja.
Ja. Ja. Want als je je vader of je moeder niet kent, je biologische, dan weet je een heleboel niet.
Klopt.
Ja. En hoe gaat het dan verder als je dan toch dicht bij jezelf wil komen? Hoe is die ontmoeting, die zelfontmoeting?
Ik heb 2 mensen uit laten komen voor een spiegel aan het eind. Dat ze echt het verlangen aankeken in de spiegel. En daar zijn wat tranen gevloeid.
Ja?
Ja,
ik zie je helemaal stil. Ik zie jouw ogen ook een beetje vochtig worden.
Ja, het zijn gewoon momenten waar je dan mee mag bewegen die zo intens mooi zijn.
Prachtig. Het is ook een lijkt me een heel mooi idee om dat te doen. Confronterend ook, denk ik.
Ja.
Ja. Nou, mooi zeg.
Dat is trouwens wel. Bij de een ontstond het spontaan en bij de ander heb ik gevraagd of ze een spiegel wilden neerzetten. Dus
ja.
Toch een dingetje voorbereid.
En is het de keer dat je het vroeg gebaseerd op de ervaring van de eerste?
Ja.
Want je merkte toen wat het deed.
Ja, absoluut.
Maar dan mag je dat van jezelf dan toch inzetten of vind je dan een trucje worden?
Ik vind niks een trucje.
Oh, dat is goed. Werk jij helemaal op je intuïtie?
Ja.
Ja.
Ja, ik denk niet dat ik heel erg op andere manieren werk.
Nee.
Nee.
En je hebt wel je techniek als basis.
Ik heb een heleboel technieken als basis.
Ja, je doet heel veel opleidingen. Ja. Ga je nou ook met zo'n cliënt met wie je een lange opstelling hebt gedaan, of doorverwijzen of zeggen we kunnen ook een ademsessie doen? Zulke dingen?
Ik weet niet altijd of. Ik heb ook een aantal mensen die ik eerst een ademsessie laat doen.
En dan daarna de opstelling?
En daarna de opstelling, ja.
Ja. Wat is daar het voordeel van?
Dat ze leren om iets vrijer te reageren op zichzelf.
Oh, mooi.
Omdat je iets minder controle hebt op het moment dat je in een ademtrans zit. Ik maak ademreizen met mensen. En dan, ja, in die trans doet het lijf het werk eigenlijk. Ja. En dan leer je dus een stukje loslaten.
En wat is het verschil, ik weet het niet, tussen trans en dissociatie?
Het verschil van trans en dissociatie is dat je in trans eigenlijk zegt ja tegen alle trauma. En in dissociatie zegt nee tegen alle trauma.
Wauw, dat is fantastisch. Wat een mooie opmerking. Goh, jeetje, dank je. Je leert mij. Hartstikke mooi. Hansje, met welke vragen kunnen cliënten bij jou terecht?
Ja, met heel veel vragen.
Kan je een voorbeeld geven?
Ik loop vast en ik weet niet waarom.
Ja.
Ik wil eigenlijk wel mezelf zijn, maar ik weet niet hoe. Ik heb seksueel misbruik meegemaakt. En ik kom niet verder. Ik dissocieer de hele tijd.
Ja.
Nou ja, dat soort dingen.
Hiermee zeg je eigenlijk dat geen vraag te gek is.
Nee, helemaal
voor
niet.
Jou. Dat nee. Geen onderwerp jou nog aan het schrikken kan maken?
Nou, dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, ik ben absoluut niet ongevoelig voor de verhalen die ik hoor.
Ja.
Maar het is niet zo dat ik daarvan terugdeins of denk van jeetje. Ik denk dat dat ook gewoon te maken heeft met het feit dat ik natuurlijk zelf heel veel verhalen heb.
Ja.
Dus dat daar
ervaringsdeskundige.
Ja, ja. Ja. Tegen wil en dank.
Ja. Ja, maar dat wil ook denk ik niemand. Je kan er ook iets moois mee doen wat jij dus eigenlijk wel doet in mijn ogen.
Ja, ja. Ja,
schrale troost of is het ook wel een geuze titel?
Nee, want dan zou ik iets aanhangen waarvan ik dan denk, daar sta ik niet zo achter. Dat het, zeg maar, omdat je trauma hebt meegemaakt en daardoor ervaringsdeskundig bent geworden, dat je daar dan een soort van trots op gaat zitten zijn. Mm-hmm. Ik had het liever niet meegemaakt.
Ja.
Op dit moment is het zo. En dan maak je daar het beste mee.
Ja.
En dan zet je het in en gebruik je het. Maar het is niet dat ik vind dat omdat ik het heb meegemaakt, ik blij mag zijn dat ik dat dus op deze manier kan doen. Het is echt. Nee. Ik ben blij dat voor degenen die tegenover mij komen, bij wijze van spreken, dat ik een stukje mee kan reizen. Ook op hun gevoel, omdat ik het vaak herken. Waardoor de uitleg minder verdiepend hoeft te zijn.
Ja. Ja, dus jij kan veel betekenend knikken.
Ik kan heel veel betekenend knikken.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, Hansje, wat wil je nog vertellen aan ons?
Dat opstellingen heel belangrijk zijn.
Oh ja?
Ja, vind ik zeker. Ja. En ik vind het belangrijk om het tweeledig in te zetten voor jezelf. Want ik vind dat je het zelf moet blijven doen. Omdat het gewoon belangrijk is dat je zelf iedere keer weer ook door het proces heen gaat.
Ja.
En jezelf gewoon daarin ook nog steeds blijft ontwikkelen.
Ja.
En ik vind het heel belangrijk dat mensen de opstellingen doen. Omdat je daarmee de weg vrij maakt. Ook voor je kinderen.
Ja. En als je dan ook zegt, ik zie ze dan een hele tijd niet terug. Jouw cliënten na zo'n hele lange opstelling. Ik kan me voorstellen dat ze dat dus wel gaan doen. Dat ze toch weer nog een keer een laagje dieper willen.
Nou ja, meestal komen er dus andere dingen dan daarna naar voren. Ja? En dan ga je eerst een aantal gesprekken in en dan krijg je weer psycho-educatie.
Oh ja.
Dan moeten mensen er eventjes doorheen.
Ja.
En dat duurt gewoon vaak.
Ik een leven?
Het is geen quick fix.
Nee.
Ik heb het ook gemerkt aan mijn eigen opstellingen. Als je te vaak eigenlijk te snel ook opstellingen doet, je krijgt dezelfde uitkomsten.
Ja.
En daar is gewoon werk te doen. Er is tussendoor te rouwen, er is tussendoor te schrijven, er is tussendoor te ademen, er is tussendoor gewoon te praten. Het is niet de oplossing, zeg maar.
Nee. Wanneer zou jij een cliënt doorverwijzen?
Ik zou een cliënt doorverwijzen als het nodig is gewoon.
Ja, en wanneer is het nodig in jouw geval? Want je hebt veel in je pakket.
Ik verwijs mensen wel door. Dat ik gewoon merk van joh, nu zitten we aan een soort plafond. En dan is het nodig om een professioneel ernaast te halen. Ik ben zeg maar zeker voor samenwerking en doorverwijzen.
Ja. En is het ook in jouzelf een moment dat je denkt, dit onderwerp komt iets te dicht bij mij, dat doe ik niet? Of heb je dat nooit? Zeg nooit nooit.
Ja, ik ben het tot nu toe nog niet echt tegengekomen. Dat het te dichtbij kwam. Wat er dan gebeurde, het is ook wel grappig. Ik ben eigenlijk samen met iemand op reis. Ik ben niet de alwetende en ik sta er niet boven.
Nee.
En dat je dus dan ook wel tot een gesprek komt van, goh, interessant dat jij op deze weg bent. Ik merk dat ik daar ook nog wel een stukje in kan groeien of daar iets in kan doen. En dat dan zo iemand eigenlijk tegenover je zit en zegt, goh, wat interessant. En dat je dan eigenlijk misschien ook wel, ik ben ook wel buddies geworden met mensen.
Oh ja.
Dat je dan op een andere manier even samen reist.
En ja.
Dat de uitwisseling anders wordt.
Ja, dat is mooi. Ja. Hansje, wat is de naam van je praktijk?
De naam van mijn praktijk is Na Trauma.
Leg eens uit.
Ja, ik werk met mensen die trauma hebben meegemaakt.
Ja, joh.
En
hadden jullie dat nou nog niet in de gaten, nee. Luisteraars?
Dus ja, dat was eigenlijk heel simpel. Ja. Wat doe je dan?
Ja.
Nou ja, ik werk met mensen na het trauma.
Ja. En welk trauma is te gek voor jou?
Wat echt te gek voor mij is?
Ja. Daar moet je heel lang over nadenken. Volgens mij is het bij jou niet zo gauw te gek.
Nee.
Iedereen is welkom.
Ja, ik heb al de meest walgelijke verhalen gehoord.
Dus. Ja, je kan het allemaal aan.
Ja, en anders heb ik mijn eigen professionals om weer terug te vallen.
Ja, nou, ik denk dat dat wel een hele mooie eindboodschap is. Zorg dat je bezig blijft, hersengymnastiek, met mensen in jargon spreken, kan natuurlijk ook wel heel belangrijk zijn. Professionals om je heen, altijd jezelf toetsen. Is dat zo?
Zeker, ja. Dat doe ik heel veel.
Nou, mooi. Dus jouw praktijk heet Na Trauma. Ik zal in de beschrijving alle gegevens erbij zetten. Vind je dat goed?
Ja, lijkt me hartstikke leuk.
Oké, dan dank ik je heel hartelijk voor het gesprek, Hansje. Ik vond het heel fijn. Ook fijn om je weer te zien.
Dank voor de uitnodiging.
Ja.